Gemeente namens de kerkraad zijn er eerst de volgende afkondigingen. Dat betreft de collecten. De eerste collecte is bestemd voor de kerk. En de tweede voor kerkjeugd en onderwijs. En de derde collecte voor rente en aflossing. Terwijl de busjes bij de uitgang bestemd zijn voor het adoptiefonds. Onze hulp en enige verwachting staat in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij samen gaan zingen van Psalm 43 en daarvan vers 3 en 4. Zend Heer uw licht en waarheid neder en breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. Dan ga ik op tot Gods altaren. 3 en 4 van Psalm 43. luisteren wij nu met aandacht en eerbied naar de heilige wet van de Heere onze God. En in antwoord hierop willen we zingen van Psalm 119, vers 29. De Heere is mijn genoegzaam deel, mijn goed, ik heb gezegd, ik zal uw woord bewaren. Psalm 119, vers 29, als antwoord op de wetlezing. God sprak al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult u geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hem dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing vindt u vanmorgen in het boek van de psalmen en daarvan de 27e psalm. Laten we die samen lezen. Psalm 27. De vertalers hebben naar boven gezet. Sterk in de Heere. Een psalm van David. De Heere is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht. Voor wie zou ik vervaard zijn? Als de bozen mijn tegenpartijen en mijn vijanden tegen mij tot mij naderden om mijn vlees te eten, stieten zij zelven aan en vielen. Ofschoon mij een leger belegerde, mijn hart zou niet vrezen. Ofschoon een oorlog tegen mij opstond, zo vertrouw ik hierop. Eén ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen van mijn leven mocht wonen in het huis des Heeren. Om de liefelijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Want hij versteekt mij in zijn hut ten dagen des kwaads. Hij verbergt mij in het verborgene zijner tent. Hij verhoogt mij op een rotssteen. Ook nu zal mijn hoofd verhoogd worden boven mijn vijanden die rondom mij zijn. En ik zal in zijn tent offeranden des geklanks offeren. Ik zal zingen, ja, psalm zingen voor de Heere. Hoor, Heere, mijn stem als ik roep. En wees mij genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt tot u, gij zegt, zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, o Heere. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Keer uw knecht niet af in toorn. Gij zijt mijn hulp geweest. Begeef mij niet en verlaat mij niet, o God van mijn heil. Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten. Maar de Heere zal mij aannemen. Heere, leer mij uw weg en leid mij in het rechte pad om mijner verspieders wil. Geef mij niet over in de begeerte mijner tegenpartijders. Want valse getuigen zijn tegen mij opgestaan met schaders die wrevel uitblaast. Zo ik niet had geloofd dat ik het goede des Heeren zou zien in het land der levenden, ik ware vergaan. Wacht op de Heere, zijt sterk en hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op de Heere. De tekst voor de prediking, gemeente, vindt u in dezezelfde psalm en met name het vierde vers waar David zegt: Eén ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen van mijn leven mocht wonen in het huis des Heeren, om de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Voor we daarnaar samen gaan luisteren, willen we ons eerst verenigen in het gebed. En in de voorbeden denken we aan Sarah Veldhuizen van Poelanenpark 304 uit Wassenaar, die verblijft op de jeugdafdeling van Epilepsiecentrum in Heemstede. Ook zuster M.C. Heemskerk van de Abdijlaan 9 in Rijnsburg willen we opdragen. En we bidden ook voor de adoptiekinderen en hun gezin en de gezinnen die we als gemeente financieel ondersteunen. Laten we samen bidden en danken. Groot en heerlijk God in de hemel, allereerst zeggen we uw grote naam eerbiedig dank dat u ons vanmorgen als gemeente in uw huis bijeenbrengt. U hebt ons in de achterliggende week gesterkt en geleid en bewaard. En allen zoals we hier vanmorgen bij elkaar zijn als jongeren en ouderen, zijn we de toonbeelden van uw grote trouw en langmoedigheid. U hebt ons gedragen en u hebt ons verdragen. En u brengt u ons in uw huis op uw dag onder uw woord, opdat we uw stem zouden horen en uw lof zouden zingen. Het gaat allemaal om u. Bekeer ons van die hoogmoedige gedachte dat wij het zijn die de kerk in stand houden. En dat het ons idee was om samen te komen. Wij danken u, Heere, dat u het bent die uw gemeente vergadert. En zo zijn we hier gekomen, omdat u ons uitnodigt, zo vriendelijk, zo welmenend. Omdat u ons iets te zeggen hebt, zo ernstig, zo liefdevol. Wat een voorrecht om voor uw aangezicht te mogen verschijnen. Wat een voorrecht om een plekje in de kerk te mogen hebben. Zijn wij beter dan andere mensen die hiervan verstoken zijn? Nee, we zijn allemaal van dezelfde lap gescheurd. En toch maakt u onderscheid waar wij geen onderscheid kunnen ontdekken. We kunnen alleen uw liefde prijzen. En we bidden, Heere, vervul ons hart met ootmoed En geef ons ook die luistervaardigheid die vrucht is van de Heilige Geest. En die ons met een Samuel doet zeggen, spreek Heere, want uw knecht of uw dienstmaagd hoort. Wij zijn vanuit onszelf zo geneigd om het om te draaien. En hoe dikwijls hebben we al niet iets gezegd in de trant van, luister toch Heere, want uw knecht spreekt. Maar wilt u geven dat het nou echt dus andersom mag worden? Spreek Heere. En geef ons die luisterhouding. Een geopend hart, een ontvankelijk hart om te horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Zou u ons zelf bij de hand willen nemen vanmorgen en willen leiden en willen binnenleiden in de schatkamers van uw heil? David had er ook zo'n verlangen naar. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Om dat goede van u te mogen aanschouwen. En dat heeft ook iets van de ene verbazing in de andere terechtkomen. Als we er meer en meer van mogen gaan zien wie u uit genade om Christus wil voor arme zondaren zoals wij wilt zijn en ook blijft. Want ook na ontvangen genade moeten uw kinderen klagen over die dagelijkse zwakheid en zonde die hen nog aankleven, die nog tegen hun wil in hen overgebleven zijn, zoals het avondmaalsformulier zo terecht zegt. Maar daar lopen we wel mee te sjouwen. En wij kunnen dat niet wegkrijgen. Maar bij u is het antwoord op onze vragen. Bij u ligt de grond voor onze verlossing. Bij u ligt de kracht voor onze heiliging. Bij u ligt de hoop voor de toekomst. Laten onze ogen op u geslagen zijn. En geef dat we zo vanmorgen iets van het goede van uw huis mogen ervaren. In een dienst van voorbereiding op het heilige avondmaal. En Heere, u kent op het allervolmaakst de gemeente en ieder van ons, de kinderen, de jonge mensen, de volwassenen, zij die in de kracht van het leven zijn of al in de avond van het leven zijn gekomen. Heere, u kent ons hier in de kerk of als we thuis meeluisteren. En zoudt u nu ook willen tonen dat u voor ieder van ons precies datgene wilt geven wat we nodig hebben. Vermaning, bemoediging, correctie, aansporing, ondersteuning. Heere, laat u uw woorden levend en krachtig zijn. En laten ze als pijlen worden afgeschoten die hun doel bereiken. Namelijk dat ze ons hart treffen. En dat zal ons aan uw voeten brengen, door schuldbesef getroffen en verslagen. Maar juist zo maakt u ons tot geschikte voorwerpen om genade te ontvangen. Voor het eerst, maar ook telkens weer opnieuw. En laten we daar alsjeblieft nooit boven uitgroeien. Heere, zoudt u zo ook in ons midden willen komen. En door de verkondiging van uw woord ons allen willen onderwijzen en ieder van ons aanraken en niemand van ons overslaan. Wilt u het doen, Heere, tot de verheerlijking van uw naam. En leid ons zo ook tot de rechte voorbereiding op het heilig avondmaal. We bidden voor zieken en beproefden in de gemeente. En voor bedroefden en eenzamen. Voor mensen die een kruis dragen, misschien een verborgen kruis, wat niet zo zichtbaar is voor anderen, maar wat toch een zware last is die wordt meegedragen, elke dag weer. Er kunnen dingen zijn waar we niet zo makkelijk met andere mensen over spreken, maar geef ons dat we het bij u mogen brengen en ook bij u in goede handen weten. Heren, wij bidden samen voor Sarah Veldhuizen, die nu al een paar weken verblijft in het epilepsiecentrum in Heemstede. En ja, ze zou zo graag naar huis kunnen gaan. En we hopen ook dat dat binnenkort mogelijk is. Maar zou u haar dan ook willen bemoedigen en sterken voor die laatste weken dat ze daar nog moet verblijven? En wilt u de zorg die daar geboden wordt, de behandeling, de therapieën, de gesprekken, middelen, wilt u dat zegenen? Heere, opdat het haar goed mag doen en dat ze nieuwe kracht van u mag ontvangen en laat ze zich ook gedragen mogen weten in de voorbeden van de gemeente. Draag mijn zuster Heemskerk aan u op in haar hoge ouderdom, Heere. Wilt u haar tot hulp en sterkte zijn? Wilt u haar doen geloven en doen ervaren dat u van haar af weet? En geef haar ook, nu de avond van het leven daar gekomen is, dat uitzicht door het venster van de hoop. Een blij vooruitzicht om eens volmaakt u te mogen dienen. Als dat hier onze lust en onze liefde is geworden, dan is dat ook het verlangen. En wat moet dat zijn om eens volmaakt u de lof te kunnen toebrengen die u zo eeuwig waard bent om te ontvangen. Heer, onze eredienst vandaag is toch ook bedoeld als een oefening. Een oefening in die lofprijzing. En de kerkdienst is de oefenplaats waar het volk vergaderd is om samen te komen in de verwondering en te komen in de lofverheffing van uw grote naam. O, laat onze liturgie, onze eredienst hier beneden al een voorsmaak ook mogen bieden van die volmaakte eredienst voor de troon. We bidden voor de adoptiekinderen die de gemeente financieel ondersteunt en de gezinnen daaromheen. Heren, we leggen ook al die namen van deze kinderen in uw vaderhanden. Wilt u voor ze zorgen? Wilt u geven, heren, dat de gaven die bijeengebracht worden om hen te kunnen bijstaan, dat die ook hun bestemming mogen vinden en dat deze kinderen voeding en scholing mogen ontvangen en liefde en aandacht krijgen en zich mogen ontwikkelen tot jonge mensen die het evangelie in hun hart hebben gesloten. Zou u dat bovenal willen geven, heren? En willen werken door uw geest. En zo bidden we ook voor deze adoptiekinderen. Houdt u ze vast en wees u hun leidsman door het leven. Wees u overal waar op deze dag uw woord wordt gepredikt in de gevestigde kerken, maar ook in evangelisatieposten en op de zendingsvelden. Breidt uw koninkrijk nog uit in deze donkere wereld. En wilt u tonen, heren, dat u regeert. Dat u ook boven al het rumoer der volkeren staat. Boven alle spanningen en onlusten die er wereldwijd op allerlei terreinen en in allerlei landen zijn. Maar laat het geloofsoog gericht zijn op hem die op de troon zit. En die de geschiedenis heen stuurt naar het einde. Naar die grote dag dat alle knie zich voor hem zal buigen. En laat het dan niet noodgedwongen zijn. Maar dat van ons mag gelden dat het zeer gewillig is. Dat u een zeer gewillig volk hebt op de dag van uw heerkracht. Maar dat ook vandaag zo'n dag zijn. Dat u uw kracht toont, zondaar op de knieën brengt en uw volk en kinderen voedt en sterkt en onderwijst en verkwikt en bemoedigt. Heren, kom dan in ons midden en verblijd ons door uw daden. Bewaart u ons voor alles waarvoor we te bewaren zijn, ook voor afleidende gedachten. Wilt u de boze geen plaats geven, laten wij onze psalmen met toegewijde harten mogen zingen, want als de duivel ergens een hekel aan heeft, dan is het wel aan de lofzang voor u vanuit toegewijde harten. Dan gaat hij weg, daar wil hij niet bij zijn. En laten we het zo ook in de kerkdienst mogen ervaren, dat u de boze uit ons midden weert en dat u zelf met uw lieve geest in ons midden komt. Sterk uw dienaar in het spreken en ons allen in het luisteren. En geef dat zo alle dingen zullen uitlopen op de eer van uw grote naam. Heren, wij hebben het niet verdiend. U kunt het ook niet doen om iets van ons. Maar zou u het nog willen doen in de genadige vergeving van onze zonden? En om de verdiensten van uw lieve zoon bidden wij het u. Om hem die gij altijd hoort. Amen. Gemeente, wij gaan nu samen eerst het eerste gedeelte lezen van het formulier om het heilige avondmaal te bedienen. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van ons Heer Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doet dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide: deze drinkbeker is het nieuwe testament, het nieuwe verbond, in mijn bloed. Doet dat zo dikwijls als ge die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten al zo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Omdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven, ten andere dat wij tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigene toegerekend en geschonken is, ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken ieder zijn geweten of hij ook gezind is om voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naasten te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, die wil God gewis in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel zijn zoons Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel, waarom wij ook, naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgodendienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen met schalers andere dingen zegenen en die hun zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekte en muiterij in kerk en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergelijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijze, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar integendeel, Aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat we ons ook met zulk een ijver om God te dienen niet begeven als wij verschuldigd zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nogmaals, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijzen en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover de lezing van het formulier. Gemeente, ter inleiding op de prediking willen we nu gaan zingen uit Psalm 27 en daarvan de versen 2 en 3. Al zie ik zelfs een leger mij omringen, nog vrees ik niet. Ik verlaat mij op de Heer, al wil men mij door ene oorlog dwingen. Ik leg mij gerust hierop vertrouwend neer, och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Vers 2 en 3 van Psalm 27. Gemeente, als antwoord op de prediking willen we straks zingen van Psalm 22, vers 13. Ik loof hier lang u in een grote schaar en wat ik u beloofde in het heetst gevaar betaal ik op het heilig dankaltaar bij die u vrezen. Het zachtmoedig volk zal rijk verzadigd wezen ten disgeleid. Psalm 22, het 13e vers als antwoord op de prediking en dan zullen ook uw gaven worden ingezameld. Geliefde gemeente, zou u in gedachten eens een lijstje kunnen aanleggen met de moeilijkheden waar u mee zit of waar jij mee zit? Of hebt u helemaal geen moeilijkheden? Wat gaat u dan opschrijven? Misschien komt op het briefje van de een bovenaan te staan die ziekte die u al zo'n poos plaagt. Of de eenzaamheid die er gekomen is na het wegvallen van je geliefde. En daar kun je me niet aan wennen. Het verdriet en de rouw die er in de kring van je gezin of van je familie of in je vriendenkring gekomen is. Misschien is er een jongen of een meisje die je tegenop ziet om naar school te gaan vanwege pestgedrag van je klasgenoten. Misschien zijn er spanningen in het gezin. Grote zorgen op je werk. Zulke soort dingen zouden misschien op uw briefje of op jouw briefje terechtkomen. En hoe verwerk je dat nu geestelijk? Met gebalde vuisten? Of zijn er toch gevouwen handen? Zullen we ook eens een lijstje aanleggen van Psalm 27 of aan de hand van Psalm 27? Van de moeilijkheden en de levensbedreigende situaties waarmee David, de dichter van deze psalm, werd geconfronteerd. U kunt het nagaan in deze psalm. Hij heeft het over bozen die hem omringen, tegenstanders, vijanden. Ze zouden, als ze de kans kregen, hem levend verslinden. Hij heeft het over een leger wat hem omringt. Het is een oorlogssituatie. Hij is omringd door vijanden, verlaten van zijn vader en zijn moeder. Eenzaam dus, tal van tegenstanders, valse getuigen die tegen hem opstaan, lasterpraatjes waar je geen verweer tegen hebt. Hij zou er bijna onder bezwijken en vergaan, zegt hij in het slot van de psalm. En denk niet dat dit theorie is. David zat er werkelijk middenin, net zoals u of jij er misschien wel middenin zit, in de modder, midden in de ellende. Midden in de eenzaamheid. En misschien zijn er wel in de kerk die zeggen, mij niet gezien om met David te ruilen. Maar dan kan ik toch tot u en jouw bemoediging ook zeggen, zie je wel dat je niet de enige bent met zo'n lijstje. Je hebt Bijbels gezelschap. En dat is om te beginnen wel goed om te bedenken. Dat is het beste gezelschap dat je maar kunt denken. En vervolgens, als je nu dat lijstje van David eens even een beetje op je laat inwerken, dan word je toch wel benieuwd om te weten hoe deze man in deze omstandigheden zijn lijstje ellende kon beginnen met God is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? Daar kan ik wel jaloers op worden. Dat zou ik toch ook het allerliefste wel bovenaan mijn lijstje ook kunnen plaatsen. God is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? Bent u ook benieuwd om te weten hoe hij daar nou aan komt? Het antwoord op deze vraag staat ook in de psalm en wel in vers 4. En hij wil u meenemen naar Gods huis. Daar is wat te zien. En als u en jij dat nu ook mag zien, dan kun je ook gaan zingen, God is mijn licht en mijn heil. En daarom schrijven we als thema boven de preek, kom en zie. En de eerste vraag is, waar dan? En de tweede vraag, wat dan? Kom en zie. Waar dan? En ten tweede, wat dan? Het is duidelijk, gemeente, dat David in vers 4 uiting geeft aan zijn sterk verlangen om naar Gods huis te gaan, naar het heiligdom. Toen nog de tabernakel, later onder Salomo zou het de tempel worden. In vers 4 noemt hij het ook een tempel. In vers 5 weer een hut of een tent. We denken aan de tent der samenkomst. Zo werd het heiligdom genoemd dat tijdens de woestijnreis moest worden gebouwd. En wat tijdens de woestijnreis ook steeds meeging met het volk. Als zij zich moesten verplaatsen van de ene locatie naar de andere, werd het tabernakel weer afgebroken en meegevoerd en vervolgens op de nieuwe plek weer opgebouwd. Het was dus een verplaatsbaar heiligdom. Maar wat nu even belangrijk is, is de vraag, waarom werd dat tent der samenkomst genoemd? Wie kwamen daar samen? Nou, het was niet allereerst tent der samenkomst omdat het volk daar samenkwam. Maar de gedachte is, tent der samenkomst, hier komen twee partijen bij elkaar die anders elkaar niet zouden kunnen bereiken. En dat is de heilige God en dat zondige volk. Die komen samen. Daar heeft God nu een plaats voor bedacht. Hij heeft de aanwijzingen gegeven hoe die tabernakel moest worden gebouwd en welke voorwerpen daarin een plaats moesten hebben. En om het even heel kort samen te vatten, het geheim natuurlijk van het feit dat een heilig God en een schuldig volk kunnen samenkomen, dat ligt in de dienst der verzoening die daar plaatsvindt bij het altaar. Buiten de verzoening om zou van geen enkele manier van samenkomen tussen God en mens ooit sprake kunnen zijn. En om meteen even een hele grote stap te maken naar het Nieuwe Testament, dan begrijpt u wel dat die oud-testamentische offerdienst al een sterke heenwijzing is naar en een roep om de komst van hem die door zijn offer, het volmaakte offer, de verzoening tot stand heeft gebracht, die geldt bij God en op grond waarvan een zondaar die kwam schuilen achter het bloed van het lam een vrije toegang heeft tot de troon der genade. Zo kunnen de heilige God en de zondige mens samenkomen. En daarom wil David nu ook zo graag naar die plaats. Daar is wat te zien. Hij wil daar de lieflijkheden des Heren aanschouwen, zegt hij in vers 4. En ik hoor er een nodiging in, ook naar u en jou en mij toe. Daarom staat deze psalm in de Bijbel. Dit is het woord van God voor ons vandaag. En daarom klinkt daar de stem van God in die tegen jou vandaag zegt, kom ook, ga mee. Kom en zie. Als je niet komt, is er ook niets te zien. Dan moet je daar ook niet over klagen als je niet komt. Dat in de kerk komen, trouw in de kerk en met een verlangend hart, gemeente, dat is belangrijker dan menig een begrijpt. Wil jij ook wat zien van de Heere? Dan moet je daar zijn waar hij het laat zien. Als je brood nodig hebt, dan ga je naar de bakker. Zijn je schoenen versleten, dan ga je naar de schoenwinkel. Maar als je de Heere wilt ontmoeten, kom dan mee naar Gods huis. Kom en ga met ons en doe als wij. Kom en zie. Maar is er wel wat te zien? Het gaat toch in de kerk vooral om het horen, hoor ik een catechisant zeggen. Nou, je hebt ook helemaal gelijk. Inderdaad, zeker. Romeinen 10 vers 17 zegt dat heel kernachtig. Het geloof is uit het gehoor. En het gehoor door het woord van God. Wat heeft het veel te zeggen dat toen de Heer zich openbaarde bij de Sinaï aan het volk om daar dat verbond met hen te sluiten en te bekrachtigen, dat er geen gedaante werd gezien, er werd alleen een stem gehoord. Zo is de levende God, zo doet hij zich kennen. Daarom is het ook strikt verboden om een beeld van God te maken. Dat tweede gebod, dat onderstreept eigenlijk de waarde van het eerste gebod. Geen andere goden en maak je dan ook geen beeld van God, want God is niet in een beeld te vangen. Hij is oneindig veel groter en heerlijker en verhevener en heiliger dan wij ooit kunnen beseffen en ooit zouden kunnen uitdrukken dus ook. Dus iedere beeldvorming, al is het ook maar in gedachten zelfs, beeldvorming. En iedere vorm van een beeld voor God oprichten zou per definitie een vorm van kleineren zijn van deze God. Doet geen recht aan zijn majesteitelijke grootheid. Er is geen gedaante te zien, er wordt alleen een stem gehoord. En toch openbaart God zich onder bepaalde tekenen en met begeleidende verschijnselen waarin zijn heiligheid en majesteit schittert. Zoals bijvoorbeeld toen hij Mozes riep bij die brandende braamstruik. Nou, dat een braamstruik in zo'n hete woestijn zelfs bijna spontaan in brand kan vliegen, dat is voor de daar rondtrekkende nomaden niet ineens iets heel bijzonders om dat een keer te zien. Maar hier was wel iets bijzonders, want hier stond een braamstruik in brand en hij verteerde niet. Nou, dat kan niet. Een dorre braamstruik die in brand staat en hij verteerde niet. Dat is opmerkelijk. En Mozes nadert. En dan hoort hij de stem van God. De Heere roept Mozes bij die brandende braamstruik. Mozes zei, ik zal mij daarheen wenden en bezien dat grote gezicht waarom die braambos niet verbrandt. En als Mozes dan die stem van God verneemt, dan buigt hij zich diep en vol aanbidding voor hem neer. Kom en zie. Er is iets te zien wat je niet met je natuurlijke ogen kunt zien. Maar als je het in het geloof te zien krijgt, dan zijn de tekenen die God bij het woord gegeven heeft, die het woord van God onderstrepen en verduidelijken en dichtbij brengen, ook tot ons onderwijs gegeven. Als u volgende week in de kerk komt, dan zal daar Deo Volente een tafel staan. Met daarop brood en wijn. En u zou kunnen zeggen, nou, dat is eigenlijk toch niks bijzonders. Thuis hebben we lekkerder brood. En ik geef de voorkeur aan vruchtensap. Maar kom nu eens dichterbij. Kom en zie. Er is met geloofsogen zoveel te zien dat je geluk niet op kunt. Gemeente, zullen we eerst bidden. Is dat misschien het belangrijkste werk in de voorbereidingsweek? Eerst bidden dat de Heere onze ogen opent. Zodat we mogen zien de wonderen van zijn wet. U worstelt misschien met het avondmaal, maar zit het probleem niet in uw ogen? Ziet u het wel goed? Is uw blikrichting wel goed? Laat u uw blik misschien te veel vertroebelen, doordat u te veel kijkt. Misschien moeten we dat wel heel concreet opvatten, letterlijk. Te veel kijkt naar zondige en wereldse beelden. Eén ding heb ik van de Heere begeerd, zegt David. En het moet bij u en jou en mij ook één ding worden, niet twee. Niet God wat en de wereld wat. Niet meesnoepen van de wereld en toch aan het avondmaal. Niet halfslachtig en onbeslist. Dat één ding, in vers 4, brengt aan het licht dat David van alle andere dingen bekeerd is. Daar gaat zijn hart niet meer naar uit. Daar kan hij niet mee leven en mee sterven. Hij heeft één ding nodig, namelijk genade. En dat is alleen in Gods huis te vernemen. Alleen bij de Heere te verkrijgen. Hij laat dat ene nodige verkondigen. En hij stelt het ons ook voor ogen. Christus, het dien gekruisigd, wordt ons voor ogen geschilderd. In de prediking, maar ook in het avondmaal. Dat zichtbare teken en zegel van het genadeverbond, van Christus bloed en wonden, en van de verzoening van al uw zonden. Mag ik vragen, bent u nou ook een man of vrouw van één ding geworden? En jij, een jongen of meisje, van één ding? Martha, Martha, u bekommert u over vele dingen. Maar één ding is nodig. En dat ene nodige is de eeuwige zaligheid. Het goede deel dat van Maria niet zal worden afgenomen. Hoe heeft ze dat dan verkregen? Door te hangen aan de lippen van Christus waarop genade is uitgestort. Ze zat in de kerk. En ze mocht zich zalig luisteren aan de verkondiging van het evangelie. Eén ding heb ik van de Heere begeerd, zei Maria. Dat zal ik zoeken en ze heeft het gevonden ook. Ik zou wel al de dagen van mijn leven hier willen blijven zitten aan de voeten van Jezus. Want dat is het beste plekje, in het huis des Heeren. Ik weet geen beter plekje dan hier. Zij mocht iets zien van de lieflijkheid van de Heere. Zie het Lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt. De zonde van de wereld, daar kunnen die van u en jou en mij ook bij, hè? Het Lam van God. Daar hoeft geen andere zaligmaker voor te komen. Daar hoeft niet een nieuw kruis voor te worden opgericht. Het is alles al volbracht. Een al genoegzame zaligmaker voor een alles verbeurd hebbend zondaar. Hebt u dat al gezien? Kom en zie. Zie het Lam van God. Zie zo op het Lam van God. Dat u te zien krijgt hoe hoog God uw zonde en schuld opneemt. Dat dit ervoor nodig was. Dat verbroken lichaam en vergoten bloed. Op Golgotha kunt u zien waar Christus hangt te sterven. Onder de toorn en de gramschap van God. Daar kunt u zien hoe God over uw zonde denkt. Maar zie nu ook zo op het Lam van God dat u te zien krijgt. Dat zijn bloed een verzoening is, zelfs voor uw zonde. U kan het ook voor u. Want dit gelovig zien is de manier om het te ontvangen. Dat goede deel dat u niet zal worden afgenomen. Het zal wel worden bestreden, reken daar maar op. Maar het zal u niet worden afgenomen. En dat wil de Heere nu ook aan het avondmaal komen bevestigen. En dan misschien mag ik wel zeggen, vooral ook voor die bestreden zielen. Dat het van Gods kant wordt bevestigd. Dat het u toch niet zal worden afgenomen. Omdat hij het bewaart. Omdat hij het vasthoudt. En dan krijgt u het te zien. Dat terwijl het aan uw kant zo bestreden kan liggen. Het aan zijn kant voor eeuwig vast ligt in Christus. Gemeente, zullen we bidden om te leren afzien van onszelf. En om te zien op God. Wat komt die heilige God dichtbij? Komt, nadert voor zijn aangezicht. Iemand zegt, ik durf niet te naderen. Tot die tafel? Misschien kan het voor anderen, maar als ik op mezelf zie. Komt, nadert voor zijn aangezicht. Ik durf niet te naderen. Zo groot, zo heilig is hij. En Mozes durfde ook niet bij die brandende braamstruik. Maar de Heere zei, kom dichterbij. Doe de schoenen van uw voeten, want de grond waarop u staat is heilig. Het heilige avondmaal, gemeente, laat ons iets zien van de heilige God. En wat hij nu bedacht heeft en gedaan heeft om zondaren zalig te maken en ze ook bij die verlossing te bewaren. En ze zo te troosten en te sterken, dat al hebben ze dan een heel lang lijstje met zorgen en noden en vragen, ze toch kunnen zeggen, ziende op deze God, God is mijn licht, mijn heil. Wie zou ik vrezen? Gemeente, zult u niet gedachteloos naar de kerk gaan. Niet onvoorbereid. Niet alleen maar traditiegetrouw. Maar met een biddend hart, met dit gebed in uw hart. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen van mijn leven mocht wonen in het huis van de Heer. Om de liefelijkheid van de Heer te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Nou, dat is meteen het antwoord op die tweede vraag die we wilden stellen. Kom en zie. Eerst was het waar dan in Gods huis en vervolgens wat dan? De liefelijkheden des Heren. Nou, die uitdrukking alleen al verdient onze aandacht. David denkt aan de dienst van God. En hoe noemt hij dat? Als u of jij denkt aan de dienst van God, zondags en door de week, wat voor woorden zou je daar dan bij gebruiken? De dienst van God? Zeg je dat? Saai. Vervelend. Nou ja, het hoort er nou eenmaal bij. Nou, het beknot me wel in mijn vrijheid, hoor. Een ander zegt, oh, ik vind het eigenlijk wel mooi. Ik hou wel van een beetje serieuze sfeer. Weer een ander zegt, ja, zo ben ik opgevoed en ik ga naar de kerk voor mijn goede fatsoen. Het kan toch ook geen kwaad, al die dingen, zo zou je ook kunnen zeggen. Zijn dat allemaal de woorden die wij gebruiken als we de dienst van de Here zouden moeten omschrijven. Wat het nou voor u en jou betekent, gemeente. Ik wil echt een ander woord van u horen. Als je niet kunt zeggen met David, het is zo lieflijk, dan heb je de kern nog niet begrepen. Indien iemand de Heer Jezus niet lief heeft, die zij vervloekt. Iets wat of iemand die lieflijk is, daar voel je toch toe aangetrokken. Daar ga je graag naartoe. En weet u, dat wordt nu in de kerk verkondigd en getoond. Verkondigd in het evangelie en getoond in het sacrament. De lieflijkheden des Heren. En voordat u denkt van, oh jongens, nou wordt het zoetsappig. Moet ik u zeggen in de naam des Heren, dat die lieflijke geur van Christus die in de evangelieprediking wordt verspreid, voor u een reuke des doods ten dode is, als u zich niet bekeert en zich keert tot deze zaligmaker. Als u zich op de been weet te houden, zonder deze zaligmaker, geschonken in de belofte en toegepast door de Heilige Geest aan uw hart. Als u met uw godsdienstigheid verder kunt, inclusief een avondmaalsgang die niet veel meer voorstelt dan werkheiligheid. Want u kent geen nood en geen verlossing, geen ellende en geen dankbaarheid, geen zonde en geen vergeving, geen diepten en geen hoogten. Het is allemaal even vlak en flauw en smakeloos. Een reuke des doods ten dode. O, laat het voor u en voor jou zo niet moeten zijn, maar dat het mag zijn of mag worden een reuk des levens ten leven. Want daartoe wordt die lieflijke geur verspreid in de kerk, in de prediking en bij het sacrament van het avondmaal. Een lieflijke geur en een lieflijk beeld. Kom en zie de lieflijkheden des Heren. Laat het uw hart breken dat er een zaligmaker is gekomen die u zoekt, opdat u hem leert kennen zoals hij is. En leert kennen in hetgeen hij voor u wil zijn. En dat is zo groot en zo heerlijk en zo lieflijk, dat de ware kerk des Heren er niet over uitgedacht raakt en niet over uitgezongen komt. Beminnelijk vorst, uw schoonheid, hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven. Ik wil het aanschouwen. In zijn tempel. Aanschouwen, dat is aandachtig bekijken en overdenken en tot me door laten dringen. Dat is trouwens de voorbereidingsweek ook voor bedoeld, toch? Om deze dingen te overdenken. Opdat het lieflijke en het bijzondere van het heilige avondmaal des te scherper op ons netvlies komen te staan. En meer nog, in ons hart worden afgedrukt. Kom en zie in dat gebroken brood en vergoten wijn, hoe schandelijk, hoe verschrikkelijk, hoe godonterend de zonde is. Uw zonde, mijn zonde, dat hemeltergend kwaad, dat wij God zo makkelijk kunnen missen. Hier kunt u zien hoe God daarover denkt en welke straf dat verdient. Niet minder dan de helse straf en vervloeking. Want daarin is Christus geweest, maar dat is omdat ik het verdiend heb. En nu, laat het u tot verootmoediging leiden. Overdenk het in de voorbereidingsweek, dat eerste stuk van de waarachtige zelfbeproeving. Kom en zie de heiligheid en de rechtvaardigheid van God, die liever zijn eigen zoon wilde straffen dan dat de zonde ongestraft zou blijven. Kom en zie de liefde van Christus, die de eer van zijn God en Vader hoger stelde dan zijn eigen leven. En die in deze weg verlossing aanbracht voor het volk dat het van hem leerde verwachten. en die met hun zonden en ellende tot hem zich ter genezing wenden. Hij brengt ze van het grootste kwaad tot het hoogste goed. Overdenk het, dat tweede stuk van de zelfbeproeving. Hoe groot die verlossende liefde van Christus is en ontdek er de ruimte in. Zo groot dat zelfs u nog zalig kunt worden. Kom en zie de overwinning die Christus heeft behaald. Ja, heeft behaald. Hij behoeft het niet nog een keer te behalen. De verlossing ligt vast verankerd in zijn volbrachte werk. En daarom is het zo bevrijdend. Omdat u die moest inleven dat u uw hele leven lang nog niets voor God volbracht hebt. En dus niets mee kunt brengen behalve zonde en schuld. Ook niets hoeft te volbrengen. Omdat hij het heeft gedaan. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Omdat gij het hebt gedaan. De prijs is betaald. De kwitantie getekend. Het staat met rode letters geschreven. Voldaan. En het is in de weg van het ootmoedig, gelovig vluchten tot Jezus. Ja, door het zien op Jezus. Dat die zegen mij ten deel valt uit genade. Kom en zie hoe de weldaden van Christus worden uitgedeeld. Er wordt ook iets uitgedeeld bij het avondmaal. Nou, dat is maar een kleinigheid zo op het eerste gezicht. Maar bij nader toezien, als ik het mag aanschouwen in Gods huis, dan ziet het geloofsoog zulke rijke schatten van zondaarsliefde. Het is zo lieflijk om uit zijn doorboorde hand iets te ontvangen dat gelegd wordt in mijn bedelaarshand. En dan betekent en verzegelt dat stukje brood voor eeuwig de mijne. Dat slokje wijn zegt, gekocht met mijn bloed. Niemand zal ze uit mijn hand drukken. Ik zal de Vader voor u bidden. Ik zal u bewaren in eeuwigheid. Ja, ook nu. Nu ik met dat lijstje in mijn hand zit van verdriet en zorg en ellende en eenzaamheid, weet u nog, uw eigen lijstje. Maar als ik uit zijn hand ontvangen mag de onderpanden van zijn liefde, oh, dan kan ik er weer tegen. Dan gaat het zingen van binnen. God heb ik lief. God is mijn licht, mijn heil. Nu en tot in eeuwigheid. Kom en zie de lieflijkheden. Meervoud. De lieflijkheden des Heren. Er is een meervoud, er is een veelvoud. Overvloed dus ook. Bij de beker van het heil zegt Gods kind, mijn beker is overvloeiende. Dan is deze God het waard om gediend te worden. Door het aanschouwen van de lieflijkheden des Heren worden we aangespoord tot een nieuw godzalig leven. Een nieuwe gehoorzaamheid. Dat stuk der dankbaarheid. Derde element in de zelfbeproeving. Het leven met God en tot zijn eer, dat hoort er helemaal bij. Leven in liefde tot God en tot de naaste. De lieflijkheden des Heren. Naar de mate dat u die zelf mag ontvangen, maken die u ook lieflijk naar een ander toe. Daar moet twist en wrok verdwijnen. En daarom kunnen die ook niet samengaan met het heilige avondmaal, gemeente. Dat is ook iets voor de voorbereiding. Om uw gangen te doorzoeken. Als er ruzie niet is bijgelegd. Als harde woorden niet zijn teruggenomen. Als u je naaste hebt gekrenkt, verstoord en belemmerd had het heilige avondmaal. Daar is ook niets liefelijk aan. Aan een trots hart dat altijd maar uitgaat van eigen gelijk. En dat Filippenzen 2 wel gelezen heeft, maar niet in praktijk gebracht. Laten we het er maar even bij pakken wat daar staat in Filippenzen 2. Waar we ook worden vermaand om diezelfde gezindheid te vertonen als die er zo volmaakt was in het hart van de borg. Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoed achter de een de ander uitnemender dan zichzelf. En ieder zie niet op het zijne, maar ieder zie ook op hetgeen der andere is. Want dat gevoelen zij in u, die gezindheid zij in u, die ook in Christus Jezus was. Dat derde stuk, gemeente, dat hoort ook wezenlijk erbij, bij de voorbereiding. De Heere rijdt door de vlakke velden. Dus hobbels en stenen moeten vlak gemaakt worden in de verhouding tot God en tot uw naaste. En hoe zit het dan, vraagt u, met het feit dat mijn heiliging nog maar zo ten dele is, want dat is helaas een feit. Dat ik wel van harte God lief heb en in liefde en eenigheid met mijn naaste wil leven, maar de Satan werpt me telkens weer mijn gebreken voor de voeten en mijn onvolkomenheden, die mij laten denken dat ik ongeschikt ben en onwaardig ben voor de ontmoeting met de Heere in zijn huis en aan zijn tafel. Het vervelende is dat de boze wel een punt van gelijk heeft. Want ik ben inderdaad ongeschikt en onwaardig in mijzelf. Maar juist daarom stalt de Heere in zijn huis en zeker ook aan zijn tafel de lieflijkheden van het genadeverbond uit. En wijst hij u op de geschiktheid en de waardigheid van Christus. En op de overwinning op de Satan en de machten van het kwaad. Ik ga het niet winnen. Maar hij heeft al verwonnen. En daarom heb ik deze zaligmaker nodig. Ook in de heiliging. Die meerdere Jozua die de Amalekieten heeft verslagen. Die meerdere David die de reus Goliath versloeg. Die meerdere Simson die in zijn dood meer Filistijnen heeft gedood dan tijdens zijn leven. En nu zie ik in zijn verbroken lichaam en zijn vergoten bloed als een teken en zegel. Niet alleen van het feit, het heilsfeit, dat Satan, ja zelfs dood en graf zijn overwonnen. En de verlossing van Gods volk daarin ligt verankerd. En ik mag hier ook de krachtbron inzien voor de heiliging. Maar ook de waarborg dat de volkomen zaligheid van al zijn volk tot in alle eeuwigheid gewaarborgd is in zijn verdiensten. Dat geeft hoop om te leven. Dat geeft kracht om te volharden in de goede strijd van het geloof. Nu moet ik bij tijden wel zuchten onder mijn onvolkomenheid. Maar ik hoef niet te wanhopen aan zijn overwinning. Wat een lieflijkheden des Heren. Mag u daar nu ook uit leven, gemeente. Dank God dat hij het goede werk dat hij begon ook wil onderhouden. Door middel van de prediking van het woord en ook door middel van het sacrament. Hij wil het onderhouden en hij zal het voleindigen. En als je geweten zegt, ik zou het zo graag willen leren kennen, maar ik sta er nog buiten. Let er dan op, nogmaals, dat er een krachtige nodiging van Gods wegen in de tekst ligt, die je ter harte moet nemen nu het nog genadetijd heet. Kom en zie. Kom tot hem. Zie het Lam van God. En wie tot hem komt, zal hij geenszins uitwerpen. Amen. Laten we nu samen danken en bidden. Getrouwe Heere in de hemel, ook aan het einde van deze eredienst zoeken wij uw aangezicht om u hartelijk te danken voor het onderwijs van de schriften. Danken u, Heere, dat we in alle rust en vrijheid bijeen mochten zijn, geschaard rondom uw woord. En u wilde dicht naar ons toekomen in de prediking van het woord. En daar klonk die nodiging op dat wij ook dicht naar u toe zouden komen. Kom en zie, komt nadert voor zijn aangezicht. En op een heel bijzondere manier zal dat aan de orde zijn als volgende week, als u het geeft, het avondmaal bediend mag worden. En wij bidden, Heere, neem ons bij de hand en leid ons ook in de week van voorbereiding. Opdat die drie stukken ook zo persoonlijk overdacht zullen worden. Dat we zullen overdenken wie en wat we zelf zijn tegenover u, Heere. Dan kan alleen schaamte ons hart vervullen. Dat doet ons diep voor u buigen, in ware ootmoed van het hart. Maar wat gaat dan juist die belofte van het evangelie voor ons schitteren? Die zegt dat alles wat wij nodig hebben om getroost te leven en zalig te sterven ligt in die doorboorde handen van Christus. En die wil het ons nu ook aanreiken. Dat ene nodige. Heere, laat wat vanuit uw doorboorde hand neergelegd worden in onze bedelaarshand. En dan kan het niet anders of dat zal ons leven zo veranderen, vernieuwen en heiligen. Dat we in wederliefde tot u en tot de naaste begeren te leven. Elke dag van ons leven. Heere, geef ons daar gelovig zicht op. Op dat werk van u, op die lieflijkheden des Heeren. U die de verlossing hebt aangebracht. U die de kracht geeft voor de heiliging. En hoop voor de toekomst. Wilt u het gepredikte woord achtervolgen met uw zegen. En Heere, wilt u ons zo een God van nabij zijn. Ook in het verdere van deze dag breng ons aan de middag van deze rustdag weer samen als gemeente. Mocht het zijn met een verlangend hart. Om u in het heiligdom te ontmoeten. Wilt u wegnemen wat niet goed was. En wilt u zegenen wat van u was. En wil ons bidden en danken verhoren. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, laten wij als slotzang zingen van Psalm 65. Daarvan het eerste vers. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Gaat nu heen in vrede en ontvangt met biddende harten de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.